Ik heb gebeld naar Laurens Liesenboys. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Jij zit nu zo'n kleine 2 maanden, denk ik, in Oost-Congo, dat klopt?
Ja, 6 weken, denk ik, inderdaad. Ik ben het al een beetje kwijt.
Ja, en jij hoort bij het Tropisch Instituut en jij bent daar ebola aan het inperken.
Ja, wel, een poging doen tot. Wat wij vooral doen is onderzoek. Dus wij helpen onze Congolese collega's met het opzetten van verschillende onderzoeksprojecten, waaronder een klinische studie naar nieuwe behandelingen voor het ebola-virus. Specifiek voor deze variant, de Bundibugyo-variant, die aan de basis ligt van deze uitbraak.
Ja, en je maakt blijkbaar vorderingen, want een tijd geleden zag ik ergens in de krant staan dat jij bezig was met het een beetje proberen om bepaalde medicijnen toe te dienen. Dus een vaccin is er nog lang niet, maar er is al wel medicatie die bruikbaar begint te worden. Klopt dat?
Ja, absoluut. En dus dat is inderdaad de belangrijkste opdracht die ik hier nu heb. Dus het opzetten van zo'n behandelingsproef. En daar hebben we eigenlijk vorige week de eerste patiënt in geïncludeerd, wat een absoluut recordtempo is. Dus 1,5 maand na het beginnen van die uitbraak of het detecteren van de uitbraak zijn we eigenlijk erin geslaagd van eigenlijk deze patiënt te includeren in zo'n klinische studie, wat een absoluut recordtempo is. Bij vorige uitbraken duurde het opzetten van zo'n klinische behandelingsproef eigenlijk vaak meer dan 4 maanden tot soms zelfs 1 jaar, 1,5 jaar. Dus dat we daar nu in geslaagd zijn in 1,5 maand is echt absoluut een record. En wat dat we doen is inderdaad, we hebben 2 heel beloftevolle medicijnen. En die zijn we nu volop aan het testen en we geven die aan patiënten en we kijken of dat die medicijnen inderdaad goed werken. Vooral om de hoge sterfte van het virus te verlagen. Dus dat is momenteel het belangrijkste onderzoek dat we hier aan het doen zijn.
Ja.
Dus die medicijnen die zijn eigenlijk al een tijdje ontwikkeld. Hè. Dus die medicijnen zijn niet vanaf nul ontwikkeld. Dus die lagen klaar op de plank. En die hebben al jaren ontwikkeling achter de rug. Dus die zijn ook getest bijvoorbeeld eerst op cellijnen in het labo, dan in dierproeven ook in het labo. En dan zijn die getest op veiligheid in gezonde vrijwilligers. En dat is het stadium tot waar dat die waren. En nu is wat dat wij specifiek aan het doen zijn, is om ze dan effectief in patiënten te testen en kijken of ze effectief een effect hebben in patiënten op de sterfte. En dus dat maakt ook dat we ze snel hebben kunnen schakelen, omdat die medicijnen al klaar lagen. En het protocol, het studieprotocol, lag eigenlijk voor de uitbraak al klaar. Dus we wisten dat er vroeger of later een nieuwe ebola-uitbraak zou komen. En dus dat maakt dat we hier heel, heel snel hebben kunnen schakelen. Nog altijd duurt dat 1,5 maand om zoiets op te zetten. Maar zo'n klinische studie, een klinische proef, mensen staan daar soms weinig bij stil, maar is een heel, heel complexe onderneming. Je moet eigenlijk op een heel veilige en goede en gestandardiseerde manier die nieuwe medicijnen toedienen en dan eigenlijk heel goed documenteren wat de nevenwerkingen zijn en wat het effect is op zo'n medicatie. En er komen heel wat heel specifieke procedures bij kijken. Dus het feit dat we dat nu hebben kunnen doen op 1,5 maand is echt wel een record.
Allee, het wordt steeds maar beter. Maar dus er zijn effectief sinds 3 juli... patiënten die medicijnen toegediend gekregen hebben. En kun je daar dan al enig effect van zien of nog niet?
En dat is te vroeg om daar enig effect op te zien. We moeten ook, dus inderdaad, sinds juli zijn er mensen die geïncludeerd zijn in de studie. En eigenlijk heel concreet, wat betekent dat? Dat zij een toestemming geven om in die studie geïncludeerd te worden. En dan hebben we 2 medicijnen. Maar het is eigenlijk de computer die puur per toeval beslist wat een patiënt al dan niet krijgt. Dus er zijn patiënten die oftewel het actieve medicijn, het experimentele medicijn krijgen, maar er zijn ook anderen die geen medicijn, die geen bijkomende behandeling krijgen. Die gewoon, ja, vaak is dat een placebo hier. Hier gebruiken we zelfs geen placebo, dus die gewoon de standaard zorgen krijgen. Omdat een placebo is ook heel ingewikkeld om toe te dienen, dus dat zou voor extra vertraging zorgen. Dus hier weten de mensen of ze een actieve behandeling krijgen of niet. En we gaan die groepen vergelijken, we gaan degenen die die geen behandeling hebben, extra behandeling hebben gekregen. Uiteraard geven alle mensen de standaardzorgen, hè, maar bovenop de standaardzorgen zijn er mensen die geen behandeling krijgen. Dan zijn er mensen die wel die actieve behandeling krijgen. En dan moeten we wachten, kijken wie de ziekte overleeft. Maar je kan dat niet zeggen op basis van enkele individuele patiënten, want het kan zijn dat mensen die heel ziek zijn en toch geen kans hadden om te overleven, toch het actieve medicament krijgen en toch nog sterven. Of omgekeerd. Dus je moet dat eigenlijk op afwachten. Je kan dat eigenlijk pas doen als er echt een grote groep behandeld is. En dan kan je gaan kijken, statistisch, wat de sterfte in de ene groep is ten opzichte van de andere groep. Maar je hebt daar grote aantallen voor nodig. Als je dat echt gaat kijken naar kleine aantallen op individuele patiënten, dan krijg je eigenlijk een heel vertekend beeld. Krijg je toevalseffecten die een rol gaan spelen. Dus zeker nog te vroeg van te zeggen wat het effect is van die medicatie.
Ah ja, en hoe lang zou die fase dan duren, denk je? Nog eens een maand of 2 maanden? Of?
Ja, enkele maanden. En dat gaat vooral afhangen van hoe snel we kunnen opschalen. Dus we zijn inderdaad 3 juli begonnen. We zitten aan enkele personen per dag die we in de studie kunnen includeren. We zijn bezig op 1 site, maar we gaan snel uitbreiden naar andere behandelingscentra. Dat is omdat we, om effectief een betrouwbaar effect aan te tonen, heb je toch al rap 700 à 1000 patiënten nodig in die studie. Dus dat duurt wel eventjes. Dus dat kan nog enkele maanden duren. Echt exacte projecties kunnen we daar moeilijk van maken. Dat hangt er een beetje vanaf hoe snel we kunnen opschalen en hoe het de epidemie gaat verlopen.
Ja, en het ziet er niet naar uit dat die epidemie over een paar maanden vanzelf is uitgedoofd.
Nee, dat ziet er niet zo naar uit, nee. Nee, die epidemie, het is altijd heel, heel moeilijk om epidemieën te voorspellen. Hè. Is dat altijd een beetje voor aap als je echt harde voorspellingen wilt doen. Want ja, elke epidemie heeft zijn eigen dynamiek. Maar zoals we het nu zien, lijkt de epidemie verre van onder controle. Die breidt eigenlijk steeds maar uit. Er komen elke week meer en meer gevallen bij. En ook geografisch breidt die epidemie zich uit, waar dat die gestart was hier in de Ituri-provincie en dan nadien in Noord- en Zuid-Kivu-provincies, zien nu ook naar 2 andere provincies uitgebreid. Dus momenteel al 5 provincies in Congo aangetast. En ja, ik zeg het, elke week komen er meer en meer nieuwe infecties bij. Dus die epidemie is nog lang niet onder controle en het lijkt dat we toch vertrokken zijn voor nog vele maanden, jammer genoeg.
Ja, je zei vorige keer al van, we zitten nog lang niet op de piek, maar dus we zitten nog steeds lang niet op de piek.
Nee, zo lijkt het niet. Natuurlijk, een piek zie je vaak pas achteraf. Dus mogelijk zitten we er nu op, maar ik vrees er wat voor. Dat zijn niet de signalen die we krijgen. In elk geval hebben we geen controle. We hebben geen controle op die uitbraak. En ja, we hebben ook de indruk dat er ten opzichte van vorige ebola-uitbraak nog veel, veel minder middelen zijn. Veel, veel minder middelen om effectief die uitbraak in te dijken. En ik heb het gevoel dat die uitbraak juist een eigen dynamiek heeft. En dat er zelfs geen goede poging kan gedaan worden om die uitbraak in te dijken. Dus nee, we zijn daar nog lang niet.
Ja, en heeft dat ook te maken met het feit dat er vanuit de Verenigde Staten zo'n enorme bezuinigingen zijn gekomen?
Zeker wel. Maar iedereen, om eerlijk te zijn, iedereen wijst altijd met de vinger naar de Verenigde Staten. En dat is zeker ook zo. De Verenigde Staten gaven heel veel hulp aan Congo. Ik denk jaarlijks iets van 1,2 miljard als ik het goed heb. En dat is bijna voor de 80% of zo weggevallen. En veel van die programma's, ja, gingen ook over de regio voor te bereiden op uitbraken zoals ebola. Dat ging over het opleiden van gezondheidswerkers en hen beschermingsmiddelen geven enzovoort. Dat is allemaal weggevallen. Dus dat maakt het veel, veel moeilijker. Maar iedereen wijst eigenlijk altijd met de vinger naar de Verenigde Staten, maar in Europa zien we dezelfde tendensen. Zijn bijna ook al de Europese landen bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, inclusief België. België heeft 25% gaat 25% besparen op ontwikkelingssamenwerking. Dus het is zeker niet alleen de Verenigde Staten, het is een tendens die we wereldwijd zien. En eigenlijk zijn de Verenigde Staten momenteel nog de grootste geldschieters in deze respons. Dus het is heel complex, maar ja, zeker alles wat dat er geopolitiek verandert en vooral ook de mentaliteit die veranderd is sinds het aantreden van de regering Trump, maken dat het hier veel, veel moeilijker werken is, absoluut.
Ja, minder middelen voor preventie en meer middelen voor symptoombestrijding, zullen we maar zeggen.
Ja, ja, of zelfs minder middelen ook voor symptoombestrijding, minder middelen across the board, ja.
Ja, nu, de vorige keer had jij het over dat er meer behandelingscentra aan het komen waren. Breidt dat aantal nog uit? Hoe zit het met de capaciteit? Kunnen die behandelingscentra de toevloed aan besmette mensen nog aan?
Nee. Dus die worden hier altijd in snel tempo opgezet. Van zodra een behandelingscentrum zich opent, zitten die vaak helemaal vol. Die behandelingscentra zijn ook heel, heel groot aan het worden. Hè. Bijvoorbeeld, het grootste behandelingscentrum is hier in Bunia, waar ik zit, in Ituri-provincie in Oost-Congo. Het grootste wordt hier gerund door Artsen zonder Grenzen. En dat is een behandelingscentrum van 106 bedden. Dus dat is gigantisch en dat is ook een grote uitdaging om zo'n structuur, om dat veilig te houden en dat kwalitatief te houden. Artsen zonder Grenzen is daar uiteraard heel sterk in, hè. Maar 106 bedden bijvoorbeeld, je moet denken, ja, zo'n elke Ebola-bed is eigenlijk een mini-intensieve en dat is voor verpleegkundigen en voor artsen echt heel, heel zwaar werken, vooral ook ja, vanwege de beschermingsmiddelen die ze moeten dragen. Dus als je dan zo'n heel grote centra hebt met heel veel zieke, heel kritiek zieke patiënten, is dat echt heel moeilijk werken. Nog altijd heel moeilijke omstandigheden.
Ja, en er zijn dan gezondheidswerkers, waar ik jou dan ook toe reken, die dan van overal uit de wereld daar naartoe komen en ook vanuit Congo zelf nemen kan, vanuit andere regio.
Ja, het grootste deel is uiteraard zijn Congolese zelf en heel vaak lokale gezondheidswerkers. Hè. Ook natuurlijk een deel die uit andere delen van Congo komen, waaronder Kinshasa en dan natuurlijk een deel internationale experts, maar die internationale hulpverleners zijn uiteraard in de minderheid. Dus het zijn vooral de Congolezen die het zelf aanpakken. En de Congolezen hebben natuurlijk ook heel veel ervaring, hè. Het is al de 17e ebola-uitbraak in het land. De tweede grootste ebola-uitbraak ooit was die in 2018. En die speelde zich hier af in dezelfde regio. Vooral toen in Noord- en Zuid-Kivu, maar ook ten dele in Ituri. Dus mensen hebben hier al wel een zekere routine met het aanpakken van ebola. Maar mensen moeten ook betaald worden. Hè? Dus, en we zagen bijvoorbeeld de laatste dagen zelfs in meerdere behandelingscentra stakingen optreden, omdat ja, gezondheidswerkers die letterlijk vaak hun leven op het spel zetten, vaak maanden niet betaald worden.
Ja, dat is niet zo ideaal. Maar jij zegt ook van, kijk, ze hebben daar ervaring mee, maar toch bestaat er nog heel veel wantrouwen bij de bevolking tegen die behandelingscentra, terwijl dat is dan toch ook niet de eerste keer dat zij dat meemaken?
Nee, dat speelt zeker een rol, maar die situatie is ook heel complex en heel vaak komt dat terug dat ja, die uitbraak zich kan uitbreiden door het wantrouwen van de bevolking. En men ziet de bevolking en de gemeenschap vaak als het probleem. Maar eigenlijk is dat wantrouwen van de bevolking heeft dat echt wel zijn legitieme gronden. Dus mensen wonen hier in een streek die, ja, die decennia lang geteisterd wordt door conflict en door armoede. En dus door dat conflict staan mensen vaak terecht heel wantrouwig ten opzichte van autoriteiten. En die autoriteiten daarboven misbruikten soms in het verleden ook ebola voor bepaalde politieke doeleinden. Of bijvoorbeeld in die uitbraak in 2018. Ja, werden mensen soms vaak gedwongen in isolatiecentra, soms zelfs met het behulp van de politie en met de behulp van het leger. Dus dat maakt dan mensen, ja, dat wantrouwen dat er bij de bevolking heerst. En zeker als je binnenkomt vanuit die Kinshasa of vanuit of met internationale gezondheidswerkers en je dringt eigenlijk een respons op en je dringt eigenlijk in de isolatiestructuren op aan de mensen zonder hen te betrekken, zonder hen daarin te horen. Ja, dat is dan niet meer dan normaal dat mensen heel, heel, heel wantrouwig staan.
Ja, en in de weerstand gaan. Ja. In de weerstand gaan.
In een conflictgebied.
Ja. We lazen ook dat op... Ah ja, er was een persbericht op 1 juli dat er zo'n centrum voor patiënten in brand was gestoken. Dat was toch niet dat van jou, mogen we hopen?
Wel, in een van de. Dus wij werken ook in een van de behandelingscentra die helemaal in het begin, waar enkele tenten in brand zijn gestoken. Maar ondertussen heeft men heel hard gewerkt met de lokale bevolking en veel meer betrokken bij de respons. Maar dat is gewoon een delicaat evenwicht. En je kan dat wel op een correcte manier doen, maar ja, vaak is dat omdat mensen te snel. En te snel ja. Willen schakelen en zonder de lokale bevolking te betrekken.
Nu ben ik even nieuwsgierig. Zijn daar onder de lokale bevolking ook mensen die beweren dat ze een alternatieve geneeswijze daarvoor hebben? Zoiets met knoflook of zo, ik weet het niet.
Ja, ja, dus traditionele geneeskunde speelt een heel belangrijke rol hier in de maatschappij. En dat komt ook deels door het feit dat ja, de gezondheidszorgsysteem hier van zo'n slechte kwaliteit is. Hè. Dus mensen moeten vaak heel veel betalen in de officiële ziekenhuizen of gezondheidscentra. En de kwaliteit laat vaak te wensen over. Dus ja, geen wonder dat mensen zich tot andere geneeswijzen wenden. En dus traditionele helers zijn hier heel, heel belangrijk. En heel vaak gaan mensen eerst naar een traditionele heler, alvorens ze naar een ziekenhuis gaan. En dus die traditionele helers, die vormen ook een hoog risico om besmet te worden. Hè. Heel vaak zijn zij van de eerste slachtoffers van zo'n epidemie. En het is daarom heel, heel, heel belangrijk om hen ook te betrekken en hen goed te informeren en hen deel uit te maken van de respons. Dus dat is heel, heel belangrijk.
Ja. Zeg, nog een laatste vraagje. Ik vroeg mij af, het is hier zomer en warm, maar hoe is dat ginder eigenlijk? Is dat een regio met een regenseizoen? Is er een periode dat het daar genadeloos gaat drassen?
Ja, het regenseizoen gaat hier stilletjes aan beginnen, inderdaad. Voor de rest is dat hier, ja, we zitten hier in de Rift Valley, ja, dus de grote slenk. Dus dat ligt hier redelijk wat op hoogte. Dus we zitten ook op 1200 meter hoogte. Dus ik wil jullie niet jaloers maken in België, maar dat is hier eigenlijk een constant een aangename 25 graden.
Ja.
Dus perfect om het hete Belgische weer een beetje te ontsnappen. Maar het regenseizoen kondigt zich hier inderdaad aan.
Ja.
En dus terwijl ik met u spreek, verzamelt de regenwolken zich hier inderdaad en verwacht van grote regenbuien.
Ja, en dat zijn stevige regenbuien dan. Dat gaat dan toch ook wel voor logistieke uitdagingen zorgen, niet?
Ja, absoluut. Dus ja, infrastructuur is heel, heel moeilijk hè, in Congo. En de geasfalteerde wegen zijn echt heel, heel beperkt. En dus ja, van zodra het regenseizoen begint, veranderen heel veel van die wegen hier echt in modderpoelen. Wat dan maakt dat heel veel regio's plots heel moeilijk bereikbaar zijn. Dus dat is logistiek absoluut een uitdaging.
Oké. Goed, ja, ik ben zowel op mijn vragen neem. Was er nog iets wat jij wilde vermelden?
Nee, ja, wel. Ik bedankt vooral voor een beetje aandacht te geven hè, aan die uitbraak. Dus, want we zien dat uiteraard in de Belgische media, en we begrijpen dat ook, wel wat is weggedemsterd.
Ja, maar nu hebben we... We hebben gisteren verloren met de voetbal, dus nu is er weer plaats voor ebola waarschijnlijk. Ja.
Ja. Ja, maar ik snap dat ook. In het begin is er altijd zo wat schrik van zo'n epidemie. En gaat dat dan naar België komen?
Ja.
Terwijl het duidelijk is dat niet het geval is. Er is even een opleving geweest met die Franse arts. Dat is trouwens iemand die ik goed kende, die terug is gekeerd en die toch besmet bleek geweest te zijn. Daarmee zijn even opleving, maar dat toont toch ook maar eens aan dat we zeker in België en in Europa geen schrik moeten hebben van was dat een ebola-epidemie. Maar jammer genoeg maakt dat dan al snel een beetje een ver van ons bed show. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat de situatie hier onder controle is. Verre van eigenlijk.
Ja, er was de 9e toch nog een persbericht over dat de epidemie zich sneller verspreidt dan de vorige keren.
Ja, zeker. En vooral, dus ik zeg het, de geografische uitspreiding, het feit dat nu naar andere provincies en ook naar de miljoenenstad Kisangani is uitgebreid, dat is toch heel verontrustwekkend. Dus we hopen dat niet in Kisangani zich gaat verspreiden, nee. Want dat is echt, dan zou het einde zoek zijn.
Ja. Oké, bedankt Laurens Liesenborgs voor de update. En we hopen dat je een goede paraplu bij hebt voor als het straks gaat regenen. En dat je het gezond kunt houden daar. Hè?
Ja, dankjewel. We doen ons best.